Goedemorgen luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmorgen is uw voorganger dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Putters en de gitaar door Jaap Putters. Eerst welkom en mededelingen. Vervolgens zingen we Psalm 149, het eerste en het derde vers. Psalm 149, het eerste en het derde vers. Daarna stil gebed, votum en groet. Vervolgens zingen we Gezang 117, het eerste, het vierde en het zevende vers. Gezang 117, het eerste, het vierde en het zevende vers. Dan worden de geboden voorgelezen. Dan zingen we Psalm 25, het tiende vers. Psalm 25, het tiende vers. Dan de gebeden. De schrift wordt gelezen uit, en deze keer uit Openbaringen 2. Openbaring 2, vers 12 tot 17. Dus Openbaring 2, vers 12 tot 17. Zingen we het kinderlied, dat is lied 700 uit op toonhoogte, lied 500 op toonhoogte. De kinderen gaan dan naar de zonderschool en de collecte is voor de kerk en eigen evangelisatie. De verkondiging van vanmorgen is Wie overwint. Na de verkondiging zingen we Psalm 138, het eerste en het vierde vers uit de oude berijming. Dus Psalm 138, het eerste en het vierde vers uit de oude berijming. Daarna volgen de dankzegging en de voorbeden. Gezang, dan zingen we gezang 431, het eerste, vijfde en zevende vers. Gezang 431, het eerste, vijfde en zevende vers. En daarna wordt de zegen uitgesproken. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst in de Zuidhovenkerk. Ik heb wat mededeling van de kerkraad voor u. Afgelopen woensdag is in het gezin van Suzanne en Arie Verblauw een dochter geboren. Emma, Sarah heet ze. Ze is zusje van Meld. Ik geloof dat Arie in de kerk is. Gefeliciteerd. Vandaag is onze voorganger dominee Vogel. En na afloop van deze morgendienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent van harte welkom. En vanavond zijn er wijkavonden. De preek vanochtend zou erin besproken worden. Er stonden nog wat wijken open. De leden uit de wijken J en L kunnen de wijkavond op een andere adres bijwonen. Het is niet gelukt om daar een adres te vinden. En voor de wijken G en H is men welkom bij Willem Verheij, Palissander 380. Volgende week zondagmiddag zal de heilige doop bediend worden aan Evert de Jong. En in de morgendienst gaat dominee Esther uit Schavenmoeren u voor. De bloemengroet vandaag gaat naar familie W.C. de Geus. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 149, vers 1 en 3. En de kerkraad wens u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor onze God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. We zingen gezang 117, vers 1, 4 en 7. We luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 25, het tiende vers. Mogen mij toch steeds behoeden, vroomheid en waarachtigheid. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Aan het begin van deze zondag en het begin van deze dienst komen we tot u. En zo mogen we dat ook zien. Dat is een nieuw begin, elke week weer. En we kijken terug op de afgelopen weken en wat is er veel gebeurd. Er zijn heel mooie dingen geweest en we willen u ook heel wat danken voor het feit dat in het gezin van Suzanne en Arie een dochter is geboren. We danken u voor uw goede zorg, voor haar en voor Suzanne en voor het gezin. Zegent u dat gezin ook verder en geeft dat Emmy mag opgroeien tot iemand die u kent en zo door het leven mag gaan als een gelukkig mens onder een open hemel. Zegent u dat gezin. En we danken u ook dat in het gezin van Bas en Eline een dochter is geboren. En we vragen ook van u, wilt u ook dat gezin zegenen? Gaat u ook met hen verder? We danken u voor uw goede zorg in onze levens, in onze gezinnen. En zo zijn er mooie dingen geweest, er zijn ook verdrietige dingen geweest. En we denken aan zoveel dingen die er spelen in onze gezinnen, die relaties met onze kinderen. We bidden voor onze kinderen, we bidden voor onze kleinkinderen. We bidden voor de relaties die we hebben, er staan allerlei dingen onder druk ook. U weet alle dingen. En soms is het zo, Heere God, dat we het ook niet precies meer weten wat we moeten doen. En dat we ook de weg kwijt zijn in heel veel dingen en dat we niet weten wat goed is en kwaad is. Heere, wees u onze leidsman en geef dat we u zullen vragen, u zullen zoeken, maar dat we daar ook, dat we ook mogen merken dat u ons leidt. En dat we niet er alleen voor staan, maar dat u een God bent die ons kent, die ons kent. En die onze man kent, die onze vrouw kent, die onze kinderen en kleinkinderen kent, die onze kennissen kent. Een God bent die boven alles staat. En zo kunnen we kijken naar wat we dan noemen de kleine dingen om ons heen. Maar er zijn ook de grote dingen. Deze wereld gebeurt er van alles. Heere God, we denken ook aan uw volk Israël, juist op deze dag. We hebben gebeden. Heere, bescherm Israël, bewaak Israël. Denk aan uw volk en denk aan allen die daar ook bij willen horen. En we weten nooit precies wat we moeten bidden voor Israël. Zoals we zo vaak niet weten wat we precies moeten bidden. Maar we bidden in ieder geval, wees u de koning van uw kerk en wees u de koning van uw volk. En laat het zien, Heere God, wie u bent in deze tijd, in deze wereld, ook aan uw volk en in uw kerk. Heer, er kan van alles zijn. Er zijn ook heel mooie dingen en leuke dingen geweest. En we denken aan de dag van gisteren, die ondanks het weer toch een prachtige dag mocht zijn. We danken u voor zoveel mensen die zich inzetten. We danken u dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Heer, u bent goed voor ons. In al onze vragen en met al onze zorgen en al onze vreugde. Want als u er niet was, als u er nou niet was, als er nou een gesloten wereld was, als er geen hemel was, als er geen God was, of als alleen wij er waren met onze eigen goden. We danken u. En het meest bijzondere van u is dat we ook vandaag gewoon weer bij u terug mogen komen. En weer opnieuw mogen beginnen. Wat er in ons leven ook is geweest, dat we onze dingen bij u neer mogen leggen. Onze verdrietige dingen, maar ook onze verkeerde dingen. En dat dat geen reden is voor u om ons weg te doen. Maar dat we ook vandaag, als we onze zonden belijden, gewoon, en het is zo buitengewoon, verder mogen gaan. Onder uw hoede, onder uw leiding. En daar bidden we ook om. Wilt u ook vanmorgen bij ons hier in de kerk, of thuis als we meeluisteren, geeft u ons met elkaar een gezegende dienst. Wees u met de kinderen bij de oppas. Wees u bij de kinderen straks bij de zonneschool. Denkt u aan Helen en die thuis meeluisteren, die graag bij hadden willen zijn. En zegent u ons allen en geeft dat uw woord beslag mag leggen op onze levens. En dat dat echt uw woord mag zijn dat beslag legt en niet onze eigen gedachten. Behoed ons daarvoor. Heren, open onze harten voor u en uw woord. Dat vragen we uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen vandaag de derde brief uit de Openbaring. Brief van de heiland zelf aan de gemeente van Klein-Azië en de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. We zijn toegekomen aan de derde brief, die, zoals hier in deze vertaling staat, aan Pergamus is. Dat is een beetje de Latijnse uitdrukking of de Latijnse naam, de Pergamon of Pergamum is de Griekse benaming. En die brief lezen we. En de wijkavonden gaan niet over de preek van vanmorgen, zoals gezegd is, maar over de preek van vanmiddag. En dat gaat over zondag 9, over ik geloof in God, de Schepper. We lezen de derde brief. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek, ja, dat is steeds wat in het laatste vers van zo'n brief staat. En het gaat steeds over het thema wie overwint. En er staat hier, en daar kom ik op het laatst dan op terug, in het laatste van de preek, want het gaat natuurlijk over de hele brief, zal ik van het verborgen manna te eten geven en een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. We gaan nu eerst met elkaar een lied zingen, samen met onze kinderen. Heer in de hemel, wij prijzen u, onze God en onze Vader. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie.
Thank you.
We zingen straks na de preek die psalm waar de organist net een voorspel van speelde. Psalm 138, vers 1 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat vanmorgen om de vraag hoe je nou kunt leven in een samenleving die niks met God heeft. Nou ja, zo moet ik het niet zeggen, niks met God heeft, want heel veel mensen hebben wat met God, met een kleine letter om het zo te zeggen. Laat ik het dan zo zeggen en dan wordt het gelijk duidelijk die niks met Christus Jezus heeft. Dan weten we het gelijk waar het over gaat. Echt. Goden zijn overal. Maar Christus Jezus. En we komen dat tegen in deze brief, deze derde brief uit Openbaringen en aan de gemeente van Pergamum. Tegenwoordig Bergamo in Klein-Azië. En Johannes moet deze brief schrijven en we komen heel wat namen tegen. We komen Biliam tegen. We komen Balak tegen. We komen Antipas tegen en we komen de Nicolaïten tegen. Nou, daar ga ik eerst wat over zeggen. Balak en Biliam. Nou, dat speelt zich lang daarvoor af in het Oude Testament. En blijkbaar kenden de mensen daar in Klein-Azië die geschiedenissen uit het Oude Testament. En dat is de geschiedenis van Israël die door de woestijn uit Egypte, door de woestijn naar het beloofde land gaat. En dan komen ze door Moab. En de koning van Moab vindt het eigenlijk helemaal niet leuk natuurlijk, dat begrijpen we. Want hij denkt van ja, straks pakken ze ook mijn land af. En die huurt een profeet in, Biliam. En hij zegt, als jij nou lelijke dingen zegt over het volk Israël, dan gaat het helemaal fout met Israël. Want ik weet dat jij een profeet van God bent. Hoofdletter, kleine letter. Laat het maar even in het midden. Maar Biliam, die kan willen wat hij wil. En voor geld doet hij ook wel veel. Maar hij kan gewoon geen slechte dingen over Israël zeggen. En hij profiteert een geweldige zegen die er zal zijn over het volk. En dat gebeurt tot een aantal keer toe. En je kunt je voorstellen dat Balak, die koning, daar geweldig boos over wordt. Denk, ja, heb ik je daarvoor ingehuurd? En je zou lelijke dingen zeggen en je zegt mooie dingen. De ondergang profiteren en je profiteert de opgang. En zegt Biliam, ja, daar kan ik niks aan doen. Ik moet nu eenmaal zeggen wat God mij te zeggen heeft. Maar ik heb wel een advies voor u. Want mijn hersens hebben ook niet stilgestaan ondertussen. Weet je wat je moet doen? Je moet zorgen dat je een paar van je mooie meiden naar beneden stuurt, naar het volk Israël. Heel wat van je mooie meiden. En je offert daar, of je gaat dan een groot feestmaal aanrichten. En je zorgt dat die mooie meiden erbij zijn. En wedden. Wedden dat die Israëlieten overstag gaan. Koud kunstje. En zo gezegd. En zo gedaan. En zo gebeurde het. En Israël, ja, die at van de tafel van Moab. Vlees dat geofferd was aan de afgoden. En ze gingen zich te buiten aan hoererij. Hele slimme truc die nog altijd werkt. En dan zegt de Heer Jezus tegen de mensen daar in Pergamum. Dat is bij jullie ook. Er zijn mensen bij jullie die zich vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Dat zijn we eerder tegengekomen, die Nicolaïten. Die kwamen we tegen in die eerste brief aan Efeze. En het mooie van de gemeente van Efeze was dat ze ze daar buiten de deur hielden. Ik prijs jullie omdat jullie niet meedoen daaraan, aan de leer van de Nicolaïten. Maar hier in de gemeente van Pergamum zijn ze in de gemeente gekomen. En hebben ze een plaats binnen die gemeente. Ze krijgen voet aan de grond. Nicolaïten, die zijn, ja, waar gaat dat dan over? Ja, het heeft natuurlijk te maken met Balak en Biliam. Tenminste met dat, ja, met het meegaan met de wereld, laat ik het maar zo zeggen. Maar hoe zit dat nou precies? Nou, misschien, dus niet helemaal zeker, en dat is met heel veel van die dingen, we kunnen wel zeggen, zo en zo is het, maar met heel veel van die dingen is het gewoon niet zeker. Maar misschien heeft het wel te maken met de Nicolaïten, met Nicolaus. Dat is een van de diakenen die we kennen uit Handelingen 6. Hè. Toen de apostelen het te druk kregen, toen werden er een aantal, 7 diakenen aangesteld. Stefanus was er een van en Nicolaus was er ook een van. En de gedachte dan is van, ja, wat gebeurde er nou in die jonge kerk? Hè? We hebben mensen die tot geloof in Christus kwamen vanuit het Jodendom. En mensen die uit het heidendom kwamen. En moeten de heidenen nou alle geboden van de Joden houden? Dat is een hele strijd geweest. Die je ook bij Paulus leest, in de brief aan de Galaten bijvoorbeeld. Maar ook verderop nog. Als een strijd van, moeten ze zich nou aan alle regels en wetten houden of niet? Nou, het blijkt al snel dat de Grieks sprekende, zeg maar, de Joden uit, of de christenen uit de heidenen, dat ze dachten dat ze zich daar niet aan hoefden te houden. En dat wordt ook wel toegestaan, hè? Dat apostelconvent in Handelingen 15, daar kun je er ook iets over lezen, ze moeten zich aan een paar dingen houden. Maar daarna komt er ook weer onvrede over, van, ja, hoe is het nou en hoe zit het nou? Het is een groot probleem geweest in de kerk. Waar moet je je nou aan houden? En je kunt je voorstellen dat dat onderling frictie geeft als je dat met elkaar in één gemeente zit. De een is heel streng en de ander zegt, maakt het uit. En Paulus, hoe gaat Paulus daarmee om? Als je dat zo leest bij de apostel Paulus, dan denk je van, ja, hij zegt, alles is geoorloofd. En ik zal me door niks laten knechten, maar alles is geoorloofd. En de wet is iets van vroeger, zegt hij heel nadrukkelijk. Maar wat Paulus daarbij zegt, is voor een ander doe je alles. Voor een ander heb je alles over. Dus hij zegt van, ook al zou ik vlees kunnen eten dat aan de afgoden geofferd zou zijn, dat zou ik toch wel kunnen doen, maar als ik mijn broeder daarmee erger, zou ik het tot in de eeuwigheid niet doen. Dus heel veel dingen mogen wel, zegt Paulus. Maar je houdt altijd rekening met de ander. Nou, en dat is niet gering hoor, wat Paulus daar zegt. Rekening houden met de ander. Voor de ander heb je alles over. Dan denk je van, nou ja, dat heb ik liever een paar regels waar ik me aan moet houden. Maar als ik altijd met iedereen rekening moet houden, zegt mensen lief, geen zin in. Paulus zegt, gaat dus heel ver. Hè? Dat is niet oppervlakkig gedacht van Paulus. Het gaat heel ver. Ik ben ervoor om mijn ander tot Christus te brengen en met Christus te laten leven. En ik zal tot in de eeuwigheid geen struikelblok zijn voor een ander. Die ander, dat heeft God zelf gezegd, je moet God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. Heel eenvoudig. Althans, in opzet. Maar je kunt je voorstellen dat mensen zeiden van Paulus, ja Paulus zegt er, alles is geoorloofd. Dus je hoeft je nergens aan te houden. Als je maar gelooft dat Christus voor je schuld gestorven is en dat hij opgestaan is uit de dood, dan is alles geoorloofd, zeiden ze. Maar als je dat van die liefde vergeet, vergeet je alles. En nou, daarover gaat het. En wat Johannes en wat de Heer Jezus nou hier als gevaar zagen en zien, dat is niet zozeer dat het gaat over iemand als Bileam. Maar als je overal nou aan meedoet, hè? Als je overal nou zomaar aan meedoet, wat blijft er nou nog over van het volgen van Jezus? Nou, dat is de klem van deze brief en de kleur ook van deze brief. Wat, als je nou in alles meedoet, als je nou zegt van in mijn leven is er helemaal geen verschil met mijn buurman, mijn buurvrouw die niet naar de kerk gaat en niet gelooft. Wat blijft er nou over van het volgen van Jezus? En niet de hele gemeente is zo. Dat hebben we ook gelezen. Er zijn er onder jullie die dat hebben. Er zijn heel veel trouwe gemeenteleden. En misschien zelfs wel die Nicolaïten, dat ze heel trouw zijn. En dat ze zeggen van, ja maar wij houden vol aan Christus. Wij houden vast aan Christus. En toch, zegt Jezus, dat haat ik. weet niet wat ze aan het doen zijn allemaal hiernaast, maar... De Heer Jezus zegt, dat haat ik. Maar, zegt hij, jullie zijn trouw gebleven. Zijn heel trouw gebleven. Zelfs in de dagen van Antipas zijn ze heel trouw gebleven. En ja, dat valt dan op, hè. Opeens wordt er iemand genoemd, een van de eerste martelaren, Antipas. Antipas, in die tijd gebeurde het heus niet vaak dat er mensen ter dood gebracht werden. Als dat de idee is, of de gedachte is die bij u speelt, dan dat is niet zo. We lezen wel eens van verhalen over mensen die voor de leeuwen werden gegooid, werden verbrand enzovoort. Maar dat is meestal wat later in de tijd. En het is ook niet zo op hele grote schaal altijd en overal geweest. Maar wat er vooral speelde in die tijd was de discriminatie, hè? De sociale uitsluiting. Ik heb het vorige week gehad over die rotte tomaten, hè? Waarmee ze je opwachten. Als je terugkwam van je werk, als je al werk had. Dus dat je niet voor vol wordt aangezien in die samenleving. Nou, en Antipas, we weten verder niks van hem, is iemand die het volgen van Jezus met de dood heeft moeten bekopen. En men is trouw gebleven. Heeft het geloof in Jezus niet verloochend. En ze zijn het spoor gevolgd van Jezus. Het spoor gevolgd van die getrouwe getuige Jezus Christus en die getrouwe getuige Antipas. Prachtig. En dat in een heel moeilijke stad. Ja, het is ook een heel mooie stad. Heel veel steden waren prachtig in die tijd. Maar het is ook een heel... moeilijke stad. Het was een mooie stad voor toeristen, laat ik het maar zo zeggen, en een moeilijke stad voor christenen. Er staat in jullie stad, ik weet waar jullie wonen, waar de troon van de Satan is. Pergamum, het schijnt een hele hoge heuvel te hebben, met allerlei tempels in de oudheid, en een heel groot altaar voor Zeus, de oppergod. Nou, dat was een hoofdstad waar de afgoden om de hoek lagen. Ik denk als je er vandaag de dag zou komen dat je zegt, wat een prachtige stad is dat. Terwijl de christenen zelf daar iets voelden van hier zijn de afgoden. Hier is de Satan, de troon van de Satan. Ik herinner me, misschien heb ik dat wel verteld, dat ik een keer in India in een tempel voor Kali ben geweest. En dat we meegenomen waren door een christen. En die zei, ik ga niet mee naar binnen. Hij voelde heel sterk van, hier kan ik niet naar binnen. Voor mij als toerist was het dan nog een beetje anders. Maar voor hem was het iets van, daar kom ik niet binnen. Want daar voel ik dat daar de troon van de Satan is. Maar goed, die mensen daar in Pergamum, dat is hun leven. En je stapte de deur uit en je groette de goden. Er hing zo'n amuletje aan de deur. En je gaat aan het werk en je groet de goden. Je gaat uit eten en je groet de goden. En wat je ook doet, je groet de goden. Goden hier, goden daar, goden overal. En je doet maar mee, want ja, anders heb je geen leven. Heb je echt geen leven, je doet maar mee. En nou ja, dan waren er mensen die dat dus nog theologisch verantwoord vonden ook. En zei Paulus niet dat alles geoorloofd was? Zei hij niet dat we anders wel uit de wereld zouden moeten gaan? En andere draai, je moet je in de wereld laten zien, je moet toch duidelijk kunnen zijn, kunnen maken dat je er bent en dat je meedoet. Laten zien dat je bij Jezus hoort en dat betekent dus niet dat je de negatieve dingen moet laten zien, dat je ergens niet aan meedoet. En je moet gewoon meedoen, ook al betekent dat. Ja, wat betekent dat? Wat kan het betekenen? Je doet overal mee, ook al betekent het dat. Ja, en dan kom je weer die vraag, hè, van, wat is nou het punt waarvan je zegt, hier kan ik niet meer aan meedoen? Heel concreet. En ik teken het in die beelden, maar we voelen daar allemaal wel wat bij. Hè? Het is een feestje van de zaak. En je komt daar als inwoner van Pergamum op het feestje van de zaak. En ze brengen eerst een heildronk uit op de goden. He, bij Zeus, bij Jupiter, bij Asclepios. Wat doe je? Wat doe je? Een feestje bij de buren. Een dronk op de goden, logisch. Een bijeenkomst op school. Hand op je hart. Mogen Zeus ons beschermen. En mogen de keizer voor eeuwig leven in de heerlijkheid van de goden. Wat doe je? Ach, en soms valt het niet op. Dat je niet meedoet. Maar als je moet knielen voor het beeld zoals die drie vrienden van Daniël. Soms is het gewoon spannend als de keizer weer met maatregelen kwam. Of de overheid, de plaatselijke overheid. Wat moet je dan doen? Nou ja, zeiden de mensen, ook weer theologisch verantwoord natuurlijk. Afgoden bestaan niet. Dus je kunt zeggen van, ik drink op Jupiter. Nou vooruit, hij bestaat toch niet. Dus ik sla er nog één achterom. He, zo kan dat. Kun je zeggen. Of je zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet maken. Om mijn leven te verliezen. Dus laat ik maar meedoen, want mijn baan is wel belangrijk. Weet je hoe belangrijk mijn gezin is? En mijn status. Vroeger toen ik gewoon niet in Jezus geloofde, was ik gewoon een gezien burger van de stad. Maar dan heb je die rotte eieren gezien die tegen mijn deur zitten. Ik ben mijn vrienden kwijt. Je begrijpt het wel, hè? Ja, en ja, Christus is toch ook wel vergevend? Hij ging toch niet voor niks aan het kruis? Dit is toch niet voor niks? Dus hij begrijpt toch ook wel hoe lastig het is om in de wereld te leven? En je voelt, het gaat een beetje zo, hè? Een beetje wegkruipen. Begrijp het wel, dat is het punt niet, dat je het niet begrijpt van elkaar. Dat is echt het hele punt niet. Als je zegt, nou dat begrijp ik helemaal niet, nou dan begrijp je niks van het leven. We begrijpen het van elkaar, dat je soms de neiging krijgt om weg te kruipen. Maar is het wel de weg van Christus? En kijk dan eens naar Jezus. Wie is Jezus? Dit zegt hij die het tweesnijdend zwaard in zijn hand heeft. Dit zegt hij tegen jou, tegen u. Het tweesnijdend zwaard. Nou, dat hebben wij, stellen we ons niet zoveel bij voor. Een kort zwaard is dat. Een steekzwaard. De Romeinen altijd bij zich droegen. Hij heeft in zijn hand. Wie Christus is, dat is niet een bleke man ergens ver weg. Iemand die je niet begrijpt. Iemand die geen macht heeft. Iemand die zegt van, nou, die begrijpt het leven niet. Er staat iemand met het zwaard in zijn hand. En die zegt dat tegen je. Met andere woorden, volg je mij? Dat is degene met het zwaard in zijn hand. Wat we horen is dat in onze omstandigheden, hoe die dan ook zijn, daar Christus Jezus is, die machtige heiland. Werkelijk machtige heiland. Deze week hadden we catechisatie en ging het over het volgen van Jezus. En dan moet je kiezen naar wat wel bij jou aansloot. En ja, dat wil ik wel, maar het is wel moeilijk. Maar het is wel moeilijk. Of ik wil het wel, maar wilt u mij helpen? Want kijk, als je erover nadenkt, is het volgen van Jezus natuurlijk eigenlijk heel simpel. Als je iemand volgt, je hoeft zelf niks te doen. Ja, je moet alleen in zijn voetstappen gaan. Als je iemand volgt door een oerwoud, dan diegene die door het oerwoud voorop gaat, die heeft al die takken weggeslagen. Je hoeft alleen maar te volgen. En als je Jezus volgt, een ijsbreker volgt, nou, dan hoef je zelf niet het ijs te breken. Dat is al gedaan. Dus volgen is in principe heel eenvoudig. En het volgen van Jezus is in principe heel eenvoudig. Als je maar weet wie Jezus is en als je hem maar ziet. Je hoeft slechts te volgen, je moet slechts letten op hem. En wie is die dan? Zie dan hem, met dat zwaard in de hand. Niet een machteloos, niet iemand die niks te zeggen heeft en niks kan. Degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Zo is hij ook weggegaan, hè, naar de hemel. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En we zongen het ook trouwens. Hem volgen. Dat is heel wat anders dan dat je zegt, ja, ik moet de dominee volgen. Of de kerkenraad volgen. Of ik moet die mensen volgen. Of ik moet die mensen volgen. Want ik weet ik soms ook niet meer wie ik moet volgen. Maar het is Christus. Het Lam Gods. Staande als geslacht, maar met het tweesnijdend zwaard in zijn hand. Ja, maar. Je voelt het allemaal bij jezelf aankomen. Ja, makkelijk volgen, Jezus voorop. Ja, maar. Ja. De vraag is wel, wil je overwinnen, hè? Zoals we dat ook lezen. Wie overwint? Heb je soms ook niet het idee. Gewoon het idee dat dat met je gebeurt. Met jou gebeurt. Met mij gebeurt. Met u gebeurt. Dat het met jezelf gebeurt. Als in de dagen van Bileam. Dat je op een gegeven moment denkt. Wat heb ik nou overgehouden? Wat heb ik nou overgehouden aan het volgen van Jezus? Wat heb ik nou overgehouden aan het geloof in God? Is het niet door mijn vingers als zand tussen mijn vingers weggegaan? We zijn in onze tijd, ik moet het wel zeggen, we zijn erg makkelijk. Heel erg makkelijk. Niet alleen jongeren, hè, want het gaat niet over jongeren alleen. Net zo goed hun ouders en grootouders. Nee. Zeg niet van, het moet zoals zijn als vroeger. Vroeger waren de betere tijden. Niet uit wijsheid zou gij zulke dingen zeggen, zegt de prediker, hè? Vergeet het niet. Maar het gemak waarmee we vaak zeggen, ach ja. Misschien is dat het wel, ach ja, eigenlijk wel, maar. Volg je Jezus nog wel? Wees eens heel eerlijk voor jezelf. Volg ik Jezus? Of volg ik mijn gemakzucht? Of is dat het nou? Het grote genieten. Dat is echt een ding van onze tijd natuurlijk, het grote genieten. Zoek toch naar geluk. Het leuke in alle dingen. Gaat het hier nog om Christus? Kijk naar Jezus. Dat zwaard in zijn hand, hè? En ik kom langs. En als jullie het zelf niet oplossen, los ik het op. Dat zegt hij. Hij zegt niet van, ik zal jullie allemaal verdelgen. Nee, ik maak wel schoon schip als jullie het zelf niet doen. Dat is wel een heel indrukwekkend woord, vind ik. En een heel spiegelend woord. Dat je naar jezelf kijkt. Denk, wie ben ik nou eigenlijk? En wat volg ik nou eigenlijk? En wie volg ik nou? Waar ga ik nou voor? Jullie zijn trouw gebleven, zegt Jezus tegen. Zelfs in de dagen van Antipas die gedood werd. En zie je de rotte tomaten en de rotte eieren op je deur. Ja, maar. Ja, dat komt er weer. Hè? Ja, maar. Hè, we zoeken toch iets. Ja, maar. Een hele gewone vraag. Ik wil hem wel volgen, maar ik dan? Ik dan? Mijn eigen ik dan? Mijn eigen leven? Mijn eigen wens? Mijn eigen identiteit. Mijn eigen. Ik mag het toch ook zijn? Ik mag toch zijn wie ik ben? En ik mag toch ook leven? En. Komt dat niet allemaal in het gedrang? En. Weet Jezus ook wel. En daarom staat er zo mooi bij. Wie overwint, hè? Wie overwint, krijg je twee dingen. Wat krijg je? Je krijgt van het manna te eten. Het verborgen manna. Dat is hemels brood. Het is niet het manna dat zomaar uit de lucht komt vallen, maar het brood des levens. Jezus Christus. Verborgen manna, je ziet het niet. Als je de woorden van Christus eet en zijn bloed drinkt, heb je eeuwig leven. En het woord van God, dat is manna voor je. Manna voor je ziel. En als je je leven zult zoeken te behouden, zul je het verliezen. En als je het verloren hebt om mijnentwil, je wordt met hemels brood verzadigd. Dat is Christus' belofte. Niet zomaar van, nou ja, rommel wat aan en je krijgt wel wat versterking ondertussen. Maar dit, die overwint. Wat krijg je nog meer? En we, nou ja, dan begrijpen we niet helemaal precies wat ermee bedoeld wordt. Een witte steen. Er zijn heel veel theorieën over. Een witte steen met een naam erop geschreven. Een nieuwe naam voor jou. Die niemand weet dan die hem ontvangt. Wat dat nou precies betekent, die witte steen. Het kan een amulet zijn. Het kan een overwinningssteen zijn. Er zijn heel veel gedachten over. Maar waar het om gaat, een witte steen met jouw naam erop. En niemand weet die. En dat is dus iets voor jou heel persoonlijk. Jouw identiteit vanuit de hemel. En als iedereen tegen je is, is Christus voor je. Kijk maar. En als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn? Is dat nou makkelijk? Is dat nou prettig? Nou, nee. Prettige dingen zijn iets voor het nieuwe Jeruzalem, hè? Heb je het in de gaten? We zijn dat helemaal vergeten, maar prettige dingen, mooie dingen, dat is niet hier op aarde. Ja, het zijn leuke dingen. Je kunt een mooie vakantie, dat is leuk. En andere dingen, leuke verzuidoverdag. Het zijn heel veel mooie dingen. Maar als je nou echt gaat nadenken over wat is nou echt mooi, en wat is nou echt prettig, dat is het nieuwe Jeruzalem. De Heer Jezus zei niet van hier op aarde zul je het zo prachtig hebben als je mij volgt, zegt hij niet. In de wereld zult gij verdrukking hebben, dat zegt hij. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Niet het allemaal prachtig en het gaat allemaal geweldig. En je krijgt geld genoeg en je kunt dit genoeg en je kunt dat genoeg. Een zegen apart. Maar dat is het niet wat hij belooft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nou, dat is niet zozeer een belofte, maar een vaststaand feit. En denk daar dan aan, oké? Als het tegen zit. Je moet niet zeggen van ja, maar het zit tegen en God heeft gezegd. Nou, wat heeft God gezegd? Dat het nooit tegen zal zitten? Nee, de Heere God heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En als je daaruit leeft, ben je de koning te rijk. Met je koning. Amen. We zullen samen danken en bidden. Vader in de hemel, het ging over ons. Over ons leven. Wat we belangrijk vinden. Wat we belangrijk vinden om door het leven mee te gaan. Wat we belangrijk vinden om te koesteren. We danken u dat u het ons gewoon laat zien wie we zijn. Dat we u trouw kunnen volgen. Maar dat er toch ook iets bij ons kan komen. Wat van u afgaat. En we willen het vaak niet eerlijk toegeven. We hebben daar soms ook heel veel woorden voor om dat toe te dekken. We danken u dat we u mogen zien in macht en majesteit. En dat we niet iemand volgen die geen macht heeft, maar degene die alle macht heeft. In de hemel en op aarde. We bidden van u. Ja, u zegt dat u er staat. En wie u bent. Heer, we moeten het eerlijk zeggen dat we dat beeld zo vaak niet zien. Omdat we het ook niet koesteren. Maar brengt u dat beeld bij ons terug. Brengt u dat beeld bij ons terug, zodat we weten wie we zullen volgen. Zodat we weten welke kant we op moeten gaan. Ja, we weten het wel, maar Heere, kom ons te hulp. Wees ons te sterk af. En soms denken we inderdaad, het leven is prachtig voor heel veel mensen hier. Maar soms denken we ook wel, is hier niet de troon van de Satan? Kunnen we wel de weg van u gaan? Maak ons sterk in u. Geef dat we het nooit vergeten dat wat uw voorzegging is. Dat we in de wereld verdrukking zullen hebben. Hoe dan ook, op welke manier dan ook. Onze broeders en zusters die werkelijk verdrukt worden. Ondergrondse kerk. Maar ook wij met onze gedachten en onze leefstijl. Met de dingen die in ons zich afspelen. Onze geesteshouding, onze geestesgesteldheid. We kunnen zoveel dingen hebben. Verdrukking hebben. Ergernissen hebben. Geef dat we goede moed mogen houden. Maak ons sterk in u. En wees ons te sterk. We danken u dat we uw woord mochten horen. We willen ook voor elkaar bidden. En we willen ook bidden voor de familie Blankenstein. Familie Brine Blankenstein. Nu ook, ja, zoals het lijkt, toch wel de laatste dagen voor hun vader zijn hier op aarde. Heere, bereid u hem voor om heen in te gaan in de vreugde van u. Geef hem dat vertrouwen. Zegent u de familie. We willen bidden voor onze broeder Kees den Dekker. Zegent u ook hem. Ook nu het in zeker opzicht wat beter gaat. Maar dat een heel moeilijke weg zal worden door het leven. Heren, geef dat u in uw macht voorop mogen blijven staan. Zegent u onze zuster Diesman in Krabbenhof, ook als de weg toch wel heel zwaar is. Wees u haar goed en nabij. We willen ook bidden, wees u vanmiddag bij de buurtlunch aanwezig. Als uw woord daar open gaat, als mensen dingen met elkaar delen, geef dat u de grote gastheer mag zijn. We willen u ook danken dat we als kerk ook al 25 jaar samen het Diaconaal Aandachtscentrum in stand mogen houden. En dat er al zoveel gedaan is voor de mensen die op een andere manier in het leven zijn komen staan. Heren, helpt u hen ook verder en helpt u allen die daarbij betrokken zijn. En geef dat er iets zichtbaar mag worden van de liefde van de goede herder. Wees u daar aanwezig. Gaat u met ons mee naar huis. Zegent u ons op deze zondag, ook als we vanmiddag nog samen mogen komen. Vanavond nog weer een gesprek mogen hebben. Geef dat we elkaar mogen helpen in de weg van het Koninkrijk. Heren, aanvaardt u onze dank. Onze dank dat u bent voor ons. En dat begrijpen we nooit zo heel goed. Dat u onze God wil zijn. En daarom danken we u. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Geef onze God de eer. We zingen gezang 431, vers 1, 5 en 7. Ga daaromheen in vrede en ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.